Dag beste luisteraars, welkom bij de Historia podcast. In deze aflevering ontvangen Kaat, Kasper, Karel en ikzelf professor Magali Rodriguez. Samen met haar gaan we in gesprek over de impact van corona op het afgelopen academiejaar. We wensen jullie veel luisterplezier met de voorlopig laatste aflevering van onze podcastreeks. Welkom in de Historia podcast, professor Rodriguez. Wij hebben u uitgenodigd om het met ons te hebben over de impact van corona op het afgelopen academiejaar. Nu, impact is een ruim en nogal alomvattend begrip, dus we gaan in deze aflevering ook proberen om dat breed te kaderen en de verschillende terreinen waarop corona zowel voor professoren als studenten een impact heeft gehad te bespreken. En misschien is het interessant om het eerst eventjes te hebben over de impact van corona op uw onderzoek. En daarbij wouden we eigenlijk weten of de COVID-pandemie uw onderzoek al dan niet heeft bemoeilijkt.
Goedemorgen allemaal, dank u wel voor deze vriendelijke uitnodiging. De impact van corona op mijn onderzoek, ik moet eerlijk zeggen dat het eerder in de positieve zin is geweest. Dus het feit, zeker in de eerste lockdown, het wegvallen van vergaderingen, van allerlei afspraken, alles werd afgezegd, waardoor dat we zaten daar met massa's tijd om ons te focussen op onderwijs, wat absoluut nodig was, om zeker de omschakeling naar digitaal. Dus dat was absoluut noodzakelijk. Maar dat bood ook de mogelijkheid om meer tijd te hebben voor onderzoek. En het voordeel van, als je al zo lang meedraait in de academische wereld, is dat je voldoende materiaal hebt. Dus ik en mijn collega's, grotendeels zijn we niet meer afhankelijk van archiefbezoek. Dus ik heb voldoende in mijn laptop om zaken te blijven produceren. Ik werk ook steeds meer in interdisciplinair perspectief. Dus ik hanteer ook werken in methodes, zeg maar, van andere disciplines. Waardoor dat ik ook heel veel gebruik maak van het internet en van andere wetenschappelijke werken. Dus in die zin moet ik eerlijk zeggen, ik ben heel productief geweest tijdens corona. Dus ik denk dat als onze rector dit hoort, dan zal hij blij zijn.
En hebt u ook, want u doet normaal ook veel mondelinge geschiedenis, is dat ook gewoon kunnen blijven doorgaan op een normale manier?
Nee. Mondelinge geschiedenis, nee, dat ging niet door. Maar wat we wel hebben gedaan, en dat heeft wel relatief geen groot succes, wat we wel hebben gedaan, is een enquête gedaan met sekswerkers over, specifiek over corona. Dus we hebben een vragenlijst in 4 talen samengesteld en via de sociale organisaties die vragenlijst naar sekswerkers, naar mannen, vrouwen en transgenders, om na te gaan wat de impact van corona. En daar hebben we van de kans gebruik gemaakt om de situatie voor corona en ook om meer te weten over profielen enzovoort. Dus verder, dus zie je, dus via die enquête die uiteraard corona centrale stelde, hebben we ook een aantal andere vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld, hoe zijn ze in prostitutie beland en dergelijke meer. Dus mondelinge geschiedenis in klassiek, nee, maar wel enquêtes. Dus dat was wel tof, dat was wel interessant. Die informatie die we kregen, niet groot genoeg om iets eigenlijk te doen, maar wel interessant.
Dus eigenlijk opende corona nog andere deuren en onderzoeksmogelijkheden dan op die manier?
Ja, absoluut. Dus corona heeft een beetje een crisis verplicht je om te improviseren, verplicht je. Dat weten jullie ook. Ik hoorde niet dat jullie deze podcast zijn begonnen omwille van corona. Anders waren jullie misschien daarmee niet begonnen. Ah, wel, dat zijn de positieve zaken die je kan halen uit een crisis. En ik ben van nature een optimist. Dus ik denk altijd, zelfs in de ergste omstandigheden zal je iets eruit halen dat positief is. Dus in die zin, dat waren die zaken die snel geïmproviseerd moesten worden. En daarvan bijvoorbeeld was die enquêtes die we gedaan hebben met de sekswerkers.
We hebben ook gehoord dat u volgend jaar een sabbatjaar gaat nemen. Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met corona en
als u die beslissing dan daarvoor al had genomen, was u bang dat corona de beslissing eventueel in de weg zou kunnen zitten om dan in dat jaar te kunnen doen wat u wou doen?
Ja, voor alle duidelijkheid, het is geen jaar, dus het is maar één semester. Dus volgend jaar voor geschiedenis van de universiteit ben ik terug. Het is maar één semester, het eerste semester. En ik heb die beslissing genomen effectief omwille van corona. Dus het feit dat ik hier zo ver van mijn geboorteland woon, heeft me wel een beetje doen panikeren dat ik mijn moeder niet meer zou zien. Mijn vader is al lang geleden overleden. Mijn moeder is 81. Dus dan kreeg ik plots paniekaanvallen bijna van gewoon de gedachte, ik ga misschien mijn moeder niet meer zien. En dan heb ik dit met de collega's gesproken. En vermits dat wij de mogelijkheid hebben, ik doe hier niets illegaals voor alle duidelijkheid. Dus ik mocht al op sabbat, een sabbatperiode nemen. En mijn collega's waren uiteraard alle begrip. Dus die hebben mij, zeg maar, hun goedkeuring gegeven, zodat ik als eerste in sabbat zou kunnen gaan. Dus het is de bedoeling, en dat combineer ik uiteraard, een sabbatperiode, anders dan in andere beroepen. Een sabbatperiode is om onderzoek te doen, hè, in de academische wereld. Dus het is niet dat ik één semester ga lekker in de stranden van Ecuador liggen. Dat is niet het geval. De bedoeling is dat ik onderzoek zou doen. En de bedoeling zou zijn om onderzoek te doen naar subalterne arbeid. Dus vormen van arbeid die informeel zijn, heel vaak, waarbij heel veel vrouwen actief zijn en waar ook geen sporen of enige sporen zijn overgelaten in archieven. En dus zou ik via mondelingengeschiedenis doen, dus via interviews. De vraag is wanneer ik naar Ecuador zou kunnen gaan. Ik gok augustus. En dan zullen we zien wat de situatie in Ecuador is om die interviews al dan niet te doen. Dus ja, we kunnen geen mirakels verrichten. Hè. We zullen zien. En als dat niet lukt, ik zeg het alleen. Het voordeel van ons beroep, we vervelen ons nooit. Dus het is helemaal, dat is het voordeel van historici. Dus als ik die interviews niet kan doen, dan zal ik improviseren. En dan heb ik een hele lijst van andere zaken die ik kan doen tijdens die sabbatperiode. Dus gewoon dat onderzoek doen, maar dan via een andere weg.
Ja, ik denk dat dat een hele begrijpelijke beslissing is, maar ook goed nieuws voor de studenten, de toekomstige studenten, is de tijd dat u wel op tijd gaat terug zijn. Nu, over onderwijs dan, daar waar we het ook nog eventjes over hebben. En iedereen heeft denk ik het afgelopen jaar veel kunnen lezen en horen langs alle kanten en kanalen hoe dat studenten dat online onderwijs hebben ervaren, zowel in lager nu niet per se, maar vooral middelbaar en hoger onderwijs. En wij vroegen ons eigenlijk af hoe dat u dat als professor zijnde hebt ervaren en of u eventuele voor- of nadelen kan benoemen daaraan.
Ja, de eerste coronaperiode was anders dan de tweede. Dus in de eerste moesten we snel improviseren. En zeker voor professoren zoals ik, die echt niet technisch aangelegd zijn. Dat was even paniek. Maar tegelijkertijd, het was van moeten. Zie je, dus dat was het nadeel van was paniek. Hè? Dus ik herinner me de laatste les. Dat was een woensdag. Dat was, ik weet zelfs de datum, 11 maart. Was ik aan te spreken en terwijl dat ik aan te spreken was, werd er een mail gestuurd van rector Sales om te zeggen dat wij vanaf vrijdag geen les meer zouden hebben. En de boodschap was tot na de paasvakantie. Ik denk dat de rector heeft het jaar niet gezegd. Blijkbaar was de paasvakantie 2021, maar dat wisten we toen niet. Dus ja, dat was gewoon in aller, dus ongelooflijk snel, gewoon de week daarop moesten wij ons aanpassen. En dat hebben we gedaan en dat is gelukt. En dat is zelfs gelukt met mensen die, nogmaals, zo weinig technisch aangelegd zijn zoals ik. Maar er bestaat, dat is een voordeel van onze universiteiten, en dat is niet alleen de KU Leuven, we hebben het voordeel dat we de middelen hebben en een leger aan personeel die ons ondersteunden op een hele snelle en efficiënte manier. Dus al bij al is dat gelukt. Maar dan hebben we bepaalde zaken gedaan die benadering zien dat ik dacht, ah ja, blijkbaar was dat niet de beste manier om een voorbeeld te geven van mezelf. Ik heb bijvoorbeeld bij geschiedenis van de nieuwste tijd, dachtende dat dit de beste manier was om de lessen op te nemen. En ik heb uren aan besteed aan die lessen, waardoor, en die lessen waren netjes, helemaal, maar daarna heb ik te horen gekregen van de studenten die me zeiden, die lessen waren te perfect, waardoor dat de studenten de neiging hadden om elk woord te noteren, want het leek alsof elk woord belangrijk was, effectief. En dat was, ik besprak me bijvoorbeeld opnieuw. Dus ik spendeerde uren aan die lessen, maar dat was misschien niet nodig. Dus het was misschien veel beter om het gewoon te vertellen zoals ik in de les vertel. En ik vergis me en ik zeg iets doms en ik bespreek me. Of af en toe ben ik de kluts kwijt. Zie je, dus dat was misschien een betere optie geweest. Gewoon op te nemen om het zo normaal mogelijk te doen. Waardoor dat makkelijker was voor de studenten om notities te nemen. Zie je, maar dat zijn de zaken die ik dan geleerd heb. Waardoor dat ik dacht, oké, volgend semester... Als er ten eerste ga ik de lessen niet opnemen. Het eerste semester, vorig jaar hebben we dat gedaan omdat we Collaborate nog niet hadden. Hè. Mm-hmm. Dus, maar eens dat we dat hadden, dacht ik, ja, dan ga ik gewoon zo lessen live geven, zonder die opnames die te perfect lijken. Dus dat zijn de voordelen en de nadelen. Dus we hebben veel geleerd, maar we hebben ook fouten gemaakt. Maar uit de fouten leren we ook. Hè. Mm-hmm. Dus in al bij al moet ik eerlijk zeggen... verliep en verloopt nog alles best oké. Okay.
Mm-hmm. En hebt u ook het gevoel dat u meer interactie kan hebben met studenten online?
Ja, ja, zeker. Dat is een van de voordelen. Dus iedereen verschiet ervan. Maar ergens, in de vergelijking die ik ga maken, daar moet ik heel goed kaderen. Ergens is dat niet onlogisch en ik heb dat beseft. Dus bijvoorbeeld de sociale organisaties waarmee ik samenwerk, veel van die sekswerkers worden gecontacteerd via online fora. En dat is logisch, omdat het toelaat om anoniem te blijven. Dus veel van die sekswerkers zetten gewoon hun camera uit, waardoor dat ze gewoon zelfs niet herkend worden. Mm-hmm. En dan kunnen ze alle vragen stellen. Ah wel, blijkbaar gebeurt iets gelijkaardigs met de studenten die gewoon hun camera niet aanzetten. En die durven dus meer via een anoniem. Dus ik denk dat het gewoon vele studenten, Vlaamse studenten, Belgische studenten, zijn van de iets verlegener type. En het helpt effectief. Dus het helpt om zo'n online forum te hebben, waardoor dat ze gewoon meer durven. En dat is een en al positief aan. Dus daar zijn we natuurlijk heel gelukkig mee. Dus de Engelstalige studenten, de Spaanstalige studenten, de Nederlandse studenten, die zijn altijd heel actief. Maar wel, met corona hebben wij ondervonden dat Vlaamse studenten ook graag deelnemen aan participatie of discussies, zolang zij veilig achter gewoon niet aangezette camera zitten. Dus dit is ook een van de positieve zaken van corona.
Ja, ik was eigenlijk eens benieuwd om te horen bij Karel, Kasper of Kaat of ze dat ook zo hebben ervaren. En of ze ook zelf hebben het gevoel gehad of ze actiever zijn geworden daardoor in een les.
Ja, ik heb zelf dat niet echt ondervonden. Alleen omdat ik meestal zelf wel tijdens de lessen actief wel iets zeg, maar in zo'n chatbox iets zeggen vind ik net zelf, doe ik net zelf iets minder snel dan in een echte fysieke aula. Dus bij mij was het eerder een beetje omgekeerd. En soms stoorde ik me ook aan zo overdreven gedetailleerde vragen of opmerkingen die dan meestal in een gewone les tijdens de pauze worden gesteld, waardoor je er eigenlijk als andere student niet echt last van hebt, om het tussen aanhalingstekens te zeggen. Maar dus nu wel, en soms liepen lessen daar ook veel vertraging op. En dat was dan als student zijnde eerder een nadeel. Maar ik kan zeker begrijpen dat dat voor proffen wel leuk is om meer interactie te hebben tijdens de lessen. Dus ja, het is voor iedereen voor- en nadelen.
Kaat, jij wou ook nog iets zeggen?
Ja, ik denk eigenlijk dat ik minder actief ben geworden in de lessen. Want ik ben zelf nogal een grote uitsteller. En met de mogelijkheid om mijn lessen achteraf te bekijken, is het soms nogal moeilijk om live te volgen met de gedachte van ik kan het nu pauzeren, ik kan een andere keer kijken. Dat heb ik ervaren, persoonlijk.
Ja, dat, ik denk dat, dat veel studenten zich daar wel... Ik kan mezelf daar ook echt wel in herkennen. Als je de als je neiging hebt om soms dingen uit te stellen en als de optie bestaat en het je op het moment zelf minder goed uitkomt om dat dan te doen en dat dan te laten liggen, tot je dan ineens 3 lessen achter elkaar moet kijken en dat ook, je dan erachter komt dat dat ook niet de manier is om het aan te pakken.
Ja, online onderwijs, dat vraagt ongelooflijk veel discipline. Dus, maar, nogmaals, zelfs dat vind ik een positieve zaak. Dus gewoon dat, dat het feit dat jullie dat weten, vind ik al positief. Dat je dat nu al beseft van zo ben ik. Er zijn zaken die, die gewoon, dat je ontdekt in, de, in deze momenten. Dat je gewoon ontdekt van, aha, zo ben ik, dus ik moet opletten. Dus dat vind ik zelfs al positief. Maar wat je zegt, Karel, over die, die chat, ja, dat is ongelooflijk een uitdaging. Dus in de beste van, in de beste wereld zou ik met een moderator moeten werken die de chat beheerst. En daarom heb ik bijvoorbeeld bij Geschiedenis van de Nieuwste Tijd op een bepaald moment aan de studenten gezegd, jullie mogen schrijven wat je willen, want een van die voordelen van die chat is ook, als ik iets zeg, of als de professor iets zegt, die, die niet zo duidelijk was, kunnen de studenten via de chat vragen, wat was het dat weer? En dan kreeg hij de uitleg daarbij. En dat is prima. Maar dan heb ik wel gezegd, maar ik ga niet kijken naar de chat, want ik word zot. Ik kan niet kijken. Ja, dan is dat, vraagt dat veel. Hè? Dus gewoon lezen, dan begrijpen wat de vraag is of de opmerking. En tegelijkertijd volgen met die les. Dus ik heb gewoon op een bepaald moment gezegd, sorry beste mensen, maar ik ga gewoon niet kijken naar de chat. Als jullie vragen hebben, stuur me een mail of zet het op die, het discussieforum.
Ja, u gebruikt bij uw lessen van Geschiedenis van de Nieuwste Tijd ook een discussieforum op Toledo. Merkt u dat dit nu minder gebruikt wordt, omdat mensen die vragen kunnen stellen tijdens de lessen in de chat, of toch juist meer?
Ik moet zeggen, het discussieforum, om een of andere reden, is nooit zo'n populair ding geweest. Dat wordt niet vaak gebruikt en dat vind ik eigenlijk jammer. Ik begrijp het eigenlijk niet zo goed waarom dat het discussieforum zo weinig wordt gebruikt. En nu is het eigenlijk niet anders. Dus ik merk niet meer of minder activiteit in het discussieforum. Dus in die zin, daar is... dus ik zou het graag hebben dat de studenten meer dat discussieforum... Soms is het zo dat de studenten mee hun vragen stellen via de mail. En dan antwoord ik. Maar dan vraag ik, wil je je vraag zetten op het discussieforum? Want dan kan iedereen dat volgen. Maar om een of andere reden, misschien ga ik dat via een enquête vragen, waarom wordt het discussieforum niet gebruikt?
Ja, ik denk dat discussieforum... Voor mij persoonlijk, ik vergeet soms dat dat bestaat. Ik denk dat dat voor veel studenten soms wel onder de radar zit. Je krijgt daar zo geen meldingen van als er iets in geplaatst wordt. Ik denk dat dat er een beetje aan de grondslag van ligt. Maar ik vroeg mij ook af, ik hoorde van eerstejaars dat u in uw les de nieuwste tijd ook discussies, sessies, debatsessies organiseert. Is dat eigenlijk iets dat u al van plan was of is dat door corona dat je dat gaat?
Dat bedoel je met de Capita Selecta?
Ja,
dat is een nieuw concept dat ik dit jaar heb geprobeerd en dat werkt heel goed. Dus ik heb, dat is ook in corona, een gevolg van corona. Ik heb met corona me gerealiseerd, less is more. Dus gewoon minder materie, maar grondiger. Dus tot vorig jaar gebruikte ik de Capita Selecta 6, 7 lessen om 6 of 7 verschillende thema's te hanteren. Terwijl dat ik nu dacht, ik ga iets anders proberen, want ik heb gevoeld dat de studenten graag in discussie gaan. En ik dacht, ik ga een experiment doen dit jaar. En dan heb ik gewoon de thema's gereduceerd tot de helft, waardoor dat wij 2 keer hetzelfde thema behandelen. En dan de eerste keer is dat een hoorcollege, dus klassieke hoorcollege, waarbij de studenten al een idee hebben waarover het gaat, want het was vaak over onderwerpen dat ik zelf ook niks van kende. Bijvoorbeeld Japan of de moslimwereld tijdens het interbellum. Dus de eerste les wordt er gebruikt om een algemeen kennis te krijgen over een bepaald thema. En dan daarbij gaf ik een beperkte literatuur voor het discussiecollege. En dan gingen we in discussie. Dus ik vond dat eigenlijk een zeer geslaagd experiment. Maar bon, dat vind ik... Ik weet niet of dat ook bij de studenten zo is. Ik vond dat heel tof om te doen. Ik ben benieuwd wat de studenten daarvan zelf van vonden.
Ja, ik denk dat we dat op het einde van het jaar misschien via die bevragingen, online bevragingen, nog te weten gaan komen. Wat ze daarvan vonden. Ik vroeg mij ook nog af... We hebben het nu ook wel wat gehad over de voordelen van online onderwijs. En ik persoonlijk mis het zelf ook wel echt om gewoon naar de les te kunnen gaan, fysiek, om mensen te kunnen zien, vrienden te kunnen zien, en die echte leservaring te hebben. En ik vroeg me af of u dat ook had, om echt voor een aula te staan.
Ja, zeker. Dus ik ben een podiumbeest, hè. Dus ik heb graag... Ik sta graag voor een aula. Dus ik geniet er echt gewoon puur fysiek, hè. Dus gewoon een lesgeven thuis, dat is zitten hier in mijn keuken, hè. Daar moet ik altijd opletten dat mijn man zit beneden te werken, dat hij de deur niet te hard slaat. Dan loopt de poetsvrouw hier plots rond, dan komt mijn zoon aan, of de buren die mij iets komen brengen. Dus er is altijd iets. In een aula zit je gewoon veilig. En dus de fysieke aspecten is al een probleem, maar ook zitten. Dus je spreekt, als je spreekt voor een groep, is het van... waarom denk je dat al die artiesten staan? Hè? Dat is gewoon fysiek, is het makkelijker om te staan, om voor een publiek te spreken. Het is beter voor je rug. Dat is ook iets. De kinesisten hebben echt goede zaken gedaan in deze coronadagen. Dus ik mis het ook. En de interactie natuurlijk. Studenten zien, studenten gewoon ook reactie. Van de studenten zien, dus de studenten zien knikken, de studenten zien, want dat doen jullie ook, zoals hier jullie staan. Studentenvoordelen zijn als je een veel grotere groep ziet, dat die studenten mee zijn, dat is heel tof. Hè. Dus ik geef enorm, ja, veel liever on campus, absoluut. Dat was ook de reden waarom, dat zodra het kon, heb ik ook gezegd, ja, ik wil het zeker doen. Dus ja, voor mij is dat ook een heel anders. Maar ik zeg het, dus als ik mag kiezen, gegarandeerd, on campus. Maar gezien die omstandigheden, als het niet kon, ja, dan was ik toch blij dat we dit medium hadden om toch iets te hebben. Hè. Iets zowel voor ons als voor jullie.
Ja, inderdaad. Ja. Het onderwijs moet uiteindelijk blijven draaien, natuurlijk. Maar ja, met als gevolg dat er veel gemis is van fysieke contacten. En Casper wil daar nog iets over zeggen.
Ja, ik vroeg mij af wanneer het dan echt gedaan is, corona. Zijn er dan aspecten aan dat online onderwijs dat u denkt dat we kunnen behouden?
Dat denk ik wel. Voor alle duidelijkheid, ik denk dat sommige collega's wel denken zo van, oh, dit is prima. En we hebben kennisclips gemaakt en dergelijke meer. Dus ik ben eigenlijk gerust voor de komende 10 jaar. Zover ga ik niet, want ik heb geen kennisclips gemaakt. Ook omdat ik geef graag les. Ik geniet ervan. Dus, maar er zijn een aantal aspecten die wel goed zijn. Hè? Dus ik denk dat bepaalde zaken die wel heel nuttig kunnen zijn. Bijvoorbeeld collega Patrick Pasturen vertelde mij dat hij voor de Master in European Studies, voor een van zijn vakken, heeft geen kennisclips gemaakt, maar wel zichzelf opgenomen. En dan zo bijvoorbeeld 1 uur, zonder onderbreking, gewoon zichzelf opgenomen, gewoon voor de laptop zich opgenomen. Dan die opname naar de studenten gestuurd, dat zijn masterstudenten. Hè? En die samenkomsten, dat was online, die bijeenkomsten werden alleen gebruikt voor discussie. Zie je? Dus zijn opnamen werden gewoon gebruikt als informatie, wat eigenlijk, je kunt het vergelijken met wat ik doe voor Capita Selecta, namelijk als een soort voorbereiding, opwarming, zeg maar, van een bepaald thema, waarbij dus je 2 uur lang, en dat is een korte opname, half uur, 45 minuten, en waardoor dat je die 2 uur die je hebt, kun je volledig gebruiken voor discussie. Wel, dat is eigenlijk een... En dat zou je eigenlijk perfect kunnen doen. Dus ik denk wel, daar volg ik wel het onderwijsbeleid van de huidige team, dus van de rector en de vice-rectoren. Dus blended learning. Dus denk ik dat dat voor sommige zaken wel heel nuttig kan zijn. Dus in die zin, daar heb ik... ik vind dat we heel veel mooie dingen kunnen doen met dat blended learning.
Iets waar we het dan verder nog over wouden hebben, is het feit wel, dat heeft ook te maken met het gebrek aan fysieke lessen en die rotatiesystemen en schrijflinken die dan online worden gezet, is het feit dat studenten wel kritiek hadden op het feit dat ze een beetje vergeten werden door de minister van Onderwijs dan vooral. En dat het online onderwijs eigenlijk, of dat het online onderwijs in het hoger onderwijs ja, langer van kracht bleef en studenten hoger onderwijs zo wat achterop bleven hangen. Kan u die kritiek snappen?
Ik kan de kritiek uiteraard begrijpen. Dus kijk, er zijn verschillende... In het begin van deze coronatijden hebben we gezegd het virus treft ons allemaal op dezelfde manier. Dat heb ik volgens mij zelf ook gezegd in zijn of andere interview. Benader inzien, en dat heeft niet lang geduurd voordat ik dat besefte, dat klopt niet. Dus bepaalde groepen leden meer onder zo'n epidemie. En leeftijdscategorieën, dat speelt een rol. Dus, en jullie zitten in een leeftijdscategorie die ik me heel goed kan inbeelden dat het heel lastig is. Dus het is bewezen, psychologen hebben al tot vermoeiend toe gezegd, jonge mensen hebben sociale interactie nodig voor hun ontwikkeling. Dus zo simpel is dat. Ik weet niet of jullie dat weten, maar de hersenen van jonge mensen blijven groeien tot, ik denk, 24 of zoiets. Dus jullie hersenen zijn nog niet volgroeid. Dus, en... dat betekent dus dat... dat is door middel van sociale interactie en empathie. Dat is het laatste dat het groeit. Dat is de frontale deel hier van de hersenen. En dat blijft groeien tot voorbij de 20. Dus het is absoluut, dus blijkbaar zelfs fysiek noodzakelijk dat de studenten sociaal contact hebben. Dus in dat opzicht begrijp ik de kritiek. Maar ik moet ook zeggen, dit weekend was ik in het verre Limburg bij mijn schoonfamilie. En allemaal mensen boven 75. En die zeiden net hetzelfde. Wij zijn vergeten. Iedereen heeft het over de jongeren. En de jongeren dit en de jongeren dat. Maar wij onze laatste jaren. En we hebben niet zoveel jaren meer te leven. En we zitten hier. Dus de jongeren, ja, 1 jaar, 2 jaar. Maar bon, ze hebben hun heel leven voor zich. Dus wat zitten ze te zagen? Zie je? Dus ik denk dat je gewoon bij elke leeftijdscategorie, bij elke groep, die redenen zal hebben om te klagen, om ongelukkig te zijn. En dat is volgens mij volkomen begrijpelijk. Maar ik denk dat het gewoon de situatie... En gisteren heb ik dat ook gezegd aan mijn familie, aan mijn schoonfamilie. Het heeft geen zin, het is geen wedstrijd. Hè? Wie leidt het meeste? Dat heeft geen enkele zin. We zitten in een onvoorstelbaar moeilijke situatie. En ik moet ook zeggen, ik denk effectief politici, rectoren, vice-rectoren, die hebben hier en daar een foute beslissing genomen. Maar bon, doe het maar. Hè. Ga maar in de politiek en neem maar de beslissingen. Hè. Neem maar. En ik zou niet rector willen zijn. Hè. Dus ik zou niet rector, niet vice-rector, niet decaan willen zijn. Dus het is gemakkelijk. Dus als je kritiek uit, moet je je ook de vraag stellen, wat zou ik gedaan hebben als ik decaan was, als ik rector was, als ik minister van Onderwijs was. Dus het is gewoon een heel moeilijke situatie, een crisis die we niet op voorbereid waren. En die mensen moeten ook improviseren. Politici moesten ook improviseren. En rectoren moesten ook improviseren. Dat zijn ook maar mensen. Hè? Dus in die zin denk ik wel dat wij ook moeten beseffen hoe moeilijk hun job is. En hoe moeilijk die beslissingen... Niemand wordt gelukkig met die beslissingen die worden genomen door mensen op die niveaus. Hè? Dus ik zeg het, wat ik vaak zeg is gewoon... Wees dankbaar dat we een systeem hebben zoals wij dat hebben in België. Want als je kijkt wat er in de rest van de wereld gebeurt, dat is pas miserie. Dus al bij al hebben we hier niet te klagen. Het is moeilijk, maar al bij al is het nog doenbaar. Ik kan het je garanderen. In Ecuador wil je niet ziek worden. In India wil je niet ziek worden. Dus Voilà.
Ja, ik denk dat dat een heel terechte nuancering is van de problematiek en de kritiek die eraan vasthangt. En dat we maar moeten onthouden dat iedereen in zijn recht is om te klagen, maar met mate. Dat het geen wedstrijd is, hè, zoals u inderdaad zei. Ja, we gaan toch nog een beetje doorgaan over dat klagen, want het mentaal welzijn van studenten, dat was wel een hot topic, als ik het zo mag noemen, het afgelopen jaar. En daar is ook heel veel over gezegd en geschreven. Ja, dat is een redelijk verontrustende evolutie. En we vroegen ons eigenlijk af of u daar als prof iets van hebt gemerkt, of dat u bereikt en of u daar met studenten zelf ook eventueel al over hebt gecommuniceerd.
Ja, zeker. Dus vorig jaar, ik ben zeer gevoelig voor die thematiek. Dus wist ik wel in het begin, dus vorig jaar maart. Maart, april, mei, blijft maar duren. Dus ik dacht, ai, dit is niet goed. Hè. Voor jonge mensen is dit echt een probleem. En daarom heb ik een enquête gedaan bij studenten, omdat ik wou gewoon de vinger op de pols houden om te weten, ja, wat leeft ermee? Dus ik had hier en daar iets opgevangen van de studenten, van het gaat niet goed met mij. Maar bon, met een groep van 370 studenten, ja, dat is wel moeilijk om te weten. Hè? Dus ik kan moeilijk al die studenten contacteren. Dus ik heb een enquête gedaan om te vragen, ja, waar heb je moeite mee? Wat zou je helpen? Enzovoort. Dus er waren drie vragen. En een van die vragen, dus ja, hoe gaat het met jou eigenlijk? Ja, daar kwamen heel veel dingen dat ik toch van verschoot. En sommige wel verontrustende berichten van enkele studenten, gelukkig, maar bon, één is te veel, hè, die effectief spraken van, er was één zelfs, die sprak van donkere gedachten enzovoort. Ja, dan sla je in paniek, hè, want dan denk ik, stel dat ik iets hoor van een of andere student, als er iets serieus fout loopt, ja, dan dat wil je niet meemaken. Hè. Dus dan heb ik me geïnformeerd en er zijn kanalen, hè. Dus dan heb ik de informatie gegeven over de lenen. Dus de KU Leuven heeft, daar moet ik zeggen, die website die voor die KU Leuven heeft ontwikkeld voor studenten en voor personeel, dat vond ik eigenlijk een heel goede leen met heel goede tips. Tips zelfs bijvoorbeeld slaapproblemen. Dus dat je ligt te piekeren 's avonds, dat heb ik zelf gelezen. Hè? Want af en toe lag ik ook te piekeren 's avonds. Hè? Dus zeer, zeer goede tips. Maar ook anonieme chat enzovoort. Tot professionele hulp, mocht het effectief een serieus probleem zijn. Hè. Dus daar heb ik al die informatie. Los daarvan, los van de KU Leuven, zijn er ook andere kanalen. Wat bijvoorbeeld, een informatielijn door studenten of door jongeren voor jongeren. Dat is een beetje, jullie zullen waarschijnlijk die lijn kennen, AWEL. Dus dat is de versie, AWEL is voor jonge kinderen, tot 16 jaar denk ik. AWEL, die wat-wat-lijn, infopagina, website, is voor de generatie daarachter. Er is dus die informatie heb ik doorgegeven aan de studenten, zodat ze gewoon gewoon informatie konden verlenen. Maar dat neemt niet weg dat, dat is wat ik jammer vind, maar dat, zelfs dat vind ik begrijpelijk. Wat ik jammer vind, is dat overgelaten werd aan individuele professoren. En sommige professoren zijn er daar gevoelig voor, dus ik heb daar onmiddellijk aan gedacht. Anderen hebben daar waarschijnlijk helemaal niet aan gedacht. Of misschien heb ik zelf zaken helemaal eens met totaal over het hoofd gegaan, zie je. Dus een meer gestroomde begeleiding van professoren om wat te doen in deze crisissituaties zou beter zijn. Maar nogmaals, dat zou in de ideale wereld zijn. En ik denk dat de volgende epidemie dat we het beter zullen doen. Maar ja. Maar in ieder geval, als de vraag is, was ik bezorgd over? Ja, zeker. Dus, maar gelukkig bestaan die kanalen. Maar dat is een zaak die we moeten blijven opvolgen.
Ja, zeker. Ja, ik vind het ook wel interessant om te horen van u dat inderdaad wel die peiling heeft gedaan bij de studenten. En dan zie je inderdaad dat dat wel afhangt van professoren die op zichzelf bekommerd genoeg zijn om wat te doen en dat initiatief nemen. Want ik denk dat Ja, bijvoorbeeld, allee, ik zelf heb niks gehoord of zo op dat vlak van professoren. Ik zit ook wel in mijn master nu, dus dat is denk ik misschien iets anders. Omdat professoren dan misschien sneller denken dat je wel je plan kunt trekken tegen dan of zo. Dat je toch weet hoe het ongeveer draait, het systeem. Maar ik vroeg me misschien nog af hoe dat de anderen dat hebben ervaren en of dat zij ja, wel via die kanalen ook, of dat ze daar iets mee hebben gedaan misschien, als je al zo van die dingen hebt ontvangen.
Ja, ik denk dat er zeker wel, dat die website zeker wel al een goede eerste stap is. Ik denk dat het gewoon soms, het foutje denk ik van de KU Leuven, als ik het een foutje mag noemen, dat gewoon soms de verspreiding of de bekendheid van die website was soms nog wel denk ik een probleem. Dat er regelmatig ook wel, dat ik echt nog echt diep in dit semester nog, van mensen nog niet wisten van het bestaan van die website bijvoorbeeld. En dan, ja, dat is toch jammer dan, want ze hebben er wel veel moeite in gestoken en er staan inderdaad ook echt wel goede tips op. Maar als die dan mensen niet bereiken, dan is dat natuurlijk ook wel ja, jammer natuurlijk. En ik heb ook van proffen, zijn sommige proffen inderdaad, zoals u heeft gezegd, professor Rodriguez, die inderdaad wel wat meer ook zo bezig zijn, die dan ook zo bij lessen zo bijvoorbeeld gewoon ze aanhalen van ja, ik hoop dat het wat goed gaat met jullie in deze vreemde tijden. En ook al kan die prof u niet helpen of zo, maar dat is toch fijn dat hij het ook zo een klein teken geeft van ik denk er wel een beetje aan. En ja, kan ook natuurlijk verwijt ook de andere proffen niet dat ze daar niet aan hebben gedacht. Zou dat zelf ook misschien niet aan hebben gedacht als ik in hun schoenen stond, want er gebeurt zoveel om je heen. Maar het is inderdaad wel, was zeker wel fijn dat professoren daar ook mee bezig zijn. En dat het toch iets kleins is, maar dat het ook wel aangenaam is als student zijnde.
Ja, inderdaad.
Ja, ik denk persoonlijk, en ik denk dat ik voor de meerderheid aan de ouderejaarsstudenten spreek, is dat wij ons dit jaar toch wel hebben zorgen gemaakt over de eerstejaarsstudenten. Want wij hebben wel een beetje een netwerk van medestudenten en vrienden waar we ook op kunnen terugvallen. Maar zo ineens in die wereld terechtkomen van hogeschool, universiteit, vaak een beetje alleen. Ik denk dat het voor die nieuwe studenten ook heel veel doet om van een professor te horen van, gaat het goed? Er zijn plaatsen waar je terecht kan als het niet zo goed gaat. Dus ik denk, we hebben redelijk vaak wel mails gekregen van het monitoraat van een aanbod dat er is en ook wel van studentenvoorzieningen en zo. Dus ik ben wel heel blij dat de universiteit daar zo op heeft ingezet.
Ja, ik denk dat dat ook terecht is dat je dat aanhaalt van die eerstejaarsstudenten. Want dat is wel iets om, denk ik, echt extra bezorgd om te zijn. Zoals je zei, wij hebben inderdaad al de kans gehad om een netwerk en een vriendenkring op te bouwen. En zeker nu in deze tijd heeft iedereen nood aan wat extra ventileren en zagen, als ik het zo mag noemen, over van alles en nog wat. En ook vragen kunnen stellen als je dingen niet snapt. Vragen stellen is zeker iets dat je in je eerste jaar moet kunnen en wilt doen ook, omdat je er dan nood aan hebt. Dat het des te onduidelijk is. Als ik zelf terugkijk op mijn eerste jaar, ik wist vaak ook niet waar ik mee bezig was. Dus dan is dat echt belangrijk om dat te kunnen.
Ja, en hier is dat, hier zie je, ik ben blij dat jullie dat aanhalen, want hier zie je dat ook, hier is een bewijs, hoe dat het gewoon voor de verschillende groepen anders werkt. Dus jullie zijn een groep studenten, maar binnen de groep studenten zijn er bepaalde groepjes studenten die het moeilijker hebben dan anderen. In dit geval de eerstejaars. Je moet ook niet vergeten dat de eerstejaars hun laatste jaar, dat normaal gezien een feest zou moeten zijn, hebben gewoon in coronatijden moeten doen. Hè? Dus hun mooiste jaar van het secundair onderwijs, ja, naar de knoppen. En dan beginnen ze in een universiteit dat sowieso alle stress bezorgt. Heel grote groepen, of in dit geval helemaal anoniem. Ja, doet het maar. Hè? Waardoor dat wij effectief, en daar hebben we hier en daar af en toe de kritiek gekregen dat al onze aandacht naar de eerstejaars is gegaan. Bijvoorbeeld om campus lessen te geven enzovoort. En ja, en dan, waardoor dat wij de masterstudenten een beetje hebben gezegd van jullie zijn al groter, jullie kunnen al beter jullie plan trekken. Laat ons gewoon meer aandacht schenken aan die eerstejaars. Zie je? Dus het is gewoon een ongelooflijk moeilijke oefening. En ja, niet iedereen is tevreden. Maar ja, kijk, we doen wat we kunnen.
Ja, ik denk dat dat wel terecht is, dat er extra aandacht wordt geschonken aan die eerstejaars. En ik denk dat iedereen dat super hard snapt. Maar het is natuurlijk dan misschien frustrerend als ik dan van mezelf mag spreken, dat als je ook zoiets hebt van, oh, ik zou ook echt eens fysiek naar de les willen gaan en dat kan niet.
Tuurlijk, en ook voor jullie, voor masterstudenten. Ik denk dat dat binnen de groep studenten, universitair studenten, diegenen die een tweede bachelor, een derde bachelor, die kunnen denk ik het beste van te hebben. Want eerste is moeilijk, maar laatste zou ook een feest moeten zijn. Ik heb ook een neef die studeert aan de KU Leuven, die is ook een masterstudent. Ja, ik weet dat heel goed. Dat hij ook veel liever zou feesten voor zijn laatste jaar dan gewoon urenlang in zijn kot of in de bibliotheek te zitten achter een scherm. En dat geldt voor jullie ook, uiteraard. Dus iedereen heeft het moeilijk, maar nogmaals, en we zijn ook heel dankbaar. Dus in al bij al, dus wat we vaak met collega's bespreken, is effectief het geduld dat jullie hebben getoond. Daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. Want effectief, het is niet evident. Dus het feit dat jullie niet tot een revolutie zijn overgegaan, zijn we gewoon ongelooflijk dankbaar dat jullie ongelooflijk geduldig zijn geweest. En alles met wat misliep. Ik denk dat, ik weet niet of jullie bij mij geschiedenis van de nieuwste tijd hebben gevolgd. Ja, ik heb elke les begon ik met vloeken, want altijd liep er iets mis. Dus het geduld dat jullie hebben getoond, dat is ongelooflijk. Dat is chapeau.
Dank je wel daarvoor. Oké, ik denk dat we dat dan ongeveer hier gaan kunnen afronden. We willen u enorm bedanken, professor Rodriguez, om hier tijd voor vrij te maken en uw inzichten en ervaringen met ons te delen. Ik denk dat dat voor ons heel interessant en nuttig was om dat ook eens van uw kant te horen en te vernemen hoe dat u daarmee bent omgegaan. En wij hopen dan ook dat de studenten die nu aan het luisteren zijn naar de podcast, daar op hun beurt ook weer iets mee kunnen doen en daarmee verder kunnen. Dus heel erg bedankt.
Aan jullie bedankt, graag gedaan. En nog veel moed en blijf gewoon vasthouden. Het gaat voorbij, dat is het enige dat we weten. We weten niet precies wanneer, maar het gaat voorbij. Elke crisis gaat voorbij. Het is gewoon volhouden.
Dit was de laatste podcastaflevering van het academiejaar. We hopen dat jullie van de reeks genoten hebben. Dit was het voor Team Cultuur. Tot volgend jaar.